De moord op Scholtenhuis-medewerker Elsinga, een van onze allerbesten, volgens een zegsman van het Scholtenhuis destijds, moest zwaar worden bestraft. De regel dat een aanslag op een NSB'er met 3 silbertandenmoorden beantwoord moest worden, werd niet voldoende geacht. Er werd een lijst opgesteld van 10 slachtoffers en er werden 3 teams van Scholtenhuis-medewerkers geformeerd die de moorden moesten plegen. 3 van de 10 ontsprongen de dans doordat ze niet thuis of ondergedoken waren. Een vierde, de wijnhandelaar Arnoldus Hoekstra, stierf aan de gevolgen van een hartaanval toen een van de moordteams bij hem aanbelde. Verder werden er 50 Groningers opgepakt, van wie er 36 als gijzelaar naar kamp Vught werden gestuurd. Zij zouden in de herfst van 1944 weer vrijkomen. Brons Bossinga werd met voorbedachte raden vermoord en 5 andere Groningers met hem.
Het is december 1943. Het verzet is op volle stoom gekomen na de april-meistaking. De Duitsers zien in dat de oorlog dat ze die aan het verliezen zijn. Ja, de Silbertonnenmoorden, wat zijn het precies?
Ik geloof dat het zo zat dat de Duitsers een geheime commando hadden om naar aanleiding van een aantal verzetsdaden mensen die belangrijk waren en die een uitgebreid sociaal netwerk hadden, om die in het geheim te vermoorden. Dat zou dan grote gevolgen hebben. Het zou een soort terreurachtige angst veroorzaken en dat was ook de bedoeling.
Om mensen zeg maar echt angst in te boezemen dat ze geen verzetsdaden plegen?
Precies, precies. Ja, en dat is toch niet goed gelukt.
Die Silbertonnenmoorden werden gepleegd tussen 1943, half 1943 en half 1944. Waarom toen juist?
Omdat bijvoorbeeld hier in Groningen het verzet een belangrijke Duitser heeft vermoord, Elsinga. En dat was duidelijk de aanleiding om even een daad te stellen door de Duitsers.
Ja, wat even voor het beeld van de luisteraars. Deze Anne Jannes Elsinga. Wie was dat precies?
Dat was een medewerker van het Scholtenhuis. En naar eigen zeggen van de Duitsers een van de beste. Nou, dan weten we wel ongeveer wat dat betekent.
Ja, want hij was heel actief met het opsporen van onderduikers, geloof ik, hè?
Ja, dat was hij ook, zeker. En wat er daarna op Scholtenhuis gebeurde, dat was niet mals. De buren die kwamen geregeld klagen of het niet wat rustiger kon.
In welke hoedanigheid?
Er werd gemarteld. En er waren mensen, de bekende verhaal van iemand die spontaan het raam uitgesprongen is en zichzelf te pletter heeft laten vallen, bang om dingen te verraden.
Deze Elsinga heel fanatiek in het opsporen van Joden die ondergedoken zaten in Groningen en op het platteland, het Ommeland. Daar moest een einde aan komen, vonden de verzetsmensen. En dat is ook gedaan.
Ja, het verhaal wil dat mijn grootvader het verzoek had gekregen of er onderduikers op de bank geplaatst konden worden. Daar was een geheime ruimte, een rondgang rondom de kluis beneden. Ik heb dat zelf gezien, ik heb daar ook een tijd gewerkt. En in die rondgang, daar zouden dan best een aantal mensen geplaatst kunnen worden tijdelijk. Een van de punten was dat in de oorlog de Engelse vliegtuigen werden neergeschoten bij Delfzijl. De afweergeschut van de Duitsers was daar geconcentreerd. En die konden dan op de route naar Portugal. Een lange route en daar zijn ook talloze piloten op die manier teruggekomen naar Engeland.
Ja, de echte pilotenlijn.
De echte pilotenlijn was dat. Maar ook onderduikers plaatsen. Dat zou dan een mogelijkheid zijn. En toen heeft mijn grootvader overleg gehad met de commissarissen van de bank. En besloten om dat niet op die manier te doen. Dat was te gevaarlijk en daarmee zou hun gewone werk beëindigd worden. En zij vonden dat hun werk veel beter plaats kon vinden in het geheim. Bijvoorbeeld door geld te geven, privé trouwens, niet van de bank. Om daarmee voedselbonnen te financieren. En dat hebben ze gedaan. Intussen was er op de bank een medewerker die volgens mijn moeder althans de Duitsers goedgezind was en altijd tegen het grootkapitaal en ook overigens vaak in de contramine. En volgens mijn moeder heeft hij, opa Bossinga, al eerder aangegeven bij de Duitsers. Dus hij werd al een aantal keren in het spionnetje gehouden. Het verhaal ging dat aan de overkant van de bank mensen met verrekijkers bij ons naar binnen zaten te gluren. En mijn oma heeft dat verschillende keren gezien, want de directeurswoning was boven de bank. En afijn, op een gegeven moment was het dan wel weer spannend. En dan werd opa aangespoord om te vluchten. En mijn moeder, dus zijn dochter, En mijn vader was huisarts in Siddeburen met apotheek. En hij is inderdaad ook een paar keer gevlucht om arrestatie te voorkomen.
Even voor het beeld van de luisteraar, want uw overgrootvader uw opa was kort voor de oorlog is directeur geworden van de Bondsparabank hier in Groningen. Wat was het voor man?
Opa had een evenwichtstoornis en liep met een stok. Het was een betrekkelijk kordate, maar ook wel driftige man. Zo heb ik het altijd gehoord. Ik heb hem zelf niet gekend, want ik ben van 1946.
Een belangrijk iemand in de stad Groningen in 1943. Ja, op Oudjaarsdag 1943 wordt dan Anna Jannes Elsinga wordt omgebracht hier in Groningen door een verzetstrijder. En de Duitsers die willen wraak.
Ja, ze hadden dus al tevoren een lijst opgesteld van een aantal notabelen in de stad. En die zijn toen ook opgepakt, waaronder opa.
Ja, hoe is dat gegaan?
Hij zat te schrijven aan de balans. Want het was zijn, als oud boekhouder was het zijn eer om zeer snel in januari de balans klaar te hebben van de bank. En de pen waarmee hij zat te schrijven, die heb ik nog thuis. Hij is dus ter plekke opgepakt en zou naar schoolhuis vervoerd worden, maar is op de Grote Markt gewoon in de rug neergeschoten.
In de rug?
In de rug, ja. Mijn grootmoeder heeft dat nooit geweten. Dat kon zij ook niet verdragen. Zij is er helemaal stuk van geweest. Heel erg lang. En mijn moeder, die heeft ervoor gezorgd dat toen hij in de kist lag, dat het niet zichtbaar was dat hij in de rug was geschoten. Mijn moeder was een redelijk kordate vrouw. Ja. En ik heb bijvoorbeeld thuis een bijbeltje van mijn oma, waarin zij bij bepaalde passages aantekeningen schreef. En dan was het net alsof zij met opa communiceerde. Ze waren remonstrants overigens.
Dus. Uw opa was een van de mensen die is omgebracht naar aanleiding van de moord op deze SD-man. Meerdere Groningers zijn omgebracht. Hoeveel in totaal?
Ik weet niet beter of het waren de 29, maar Laura, mijn dochter, is historica en die weet er waarschijnlijk meer van.
Ja, Laura, om dan bij jou terecht te komen, van hoeveel mensen zijn er vermoord naar aanleiding van die actie op deze Anna Jannes Elsinga?
Er stonden 10 mensen op de dodenlijst voor die avond. Maar er zijn er, uiteindelijk zijn er 4 van weten te ontvluchten. En er zijn dus 5 mensen gestorven. En 1 iemand is gestorven aan de gevolgen van een hartaanval toen bij hem werd aangebeld. Ja, want veel mensen hadden toch wel in de gaten wat er stond te gebeuren. Omdat er tegelijkertijd heel veel gijzelaars werden opgepakt als represaillemaatregel. Die naar kamp Vught zijn gestuurd. Ja.
Deze Reint Dijkema, want die naam er even bij te pakken, dat was de verzetsman die verantwoordelijk is voor de moord op deze SD-man. Met hem is het ook slecht afgelopen, hè?
Dat weet ik
niet. Dat weet ik zo niet. Nee. Ik weet dat hij wel is omgekomen, maar ik heb niet zo...
Nee, dat verhaal zit iets anders. Okay. Dat Reint Dijkema was verloofd met de dochter van boer Klimp in Siddeburen. En dat waren patiënten van mijn vader. Mijn moeder deed de apotheek trouwens. En Reint Dijkema die heeft in de bus naar Groningen, waarin mijn moeder toevallig ook zat, gevraagd om gif uit de apotheek. En zijn moeder, dat kan niet, daar brengen we onze hele positie in gevaar. Maar het gifkastje hangt linksom in de muur, aan de muur als je binnenkomt. Klaar. Zij is naar haar moeder gegaan, dus oma Bossinga hier bij de Nutspaarbank. Haar ouderlijk huis ook. En toen zij laat in de middag weer thuis kwam, toen was er ingebroken. En het gifkastje was opengebroken en daar was onder andere chloroform uit verdwenen. Dus dat heeft ze keurig bij de Duitsers gemeld. En dat is een normale procedure, is afgewikkeld. Niks bijzonders voor hun. En in hoeverre daarmee dan mensen verdoofd of vermoord zijn, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat Reint Dijkema is opgepakt en is op een gegeven moment naar Amersfoort gebracht. En van daaruit is hij verdwenen. Dus positief bericht van zijn dood is er niet. En zijn verloofde heeft nog vele, vele jaren gezocht.
Maar nooit gevonden?
Nooit gevonden, bij mijn weten. Ja. Dus een registratie van het feit dat hij is neergeschoten of omgekomen is er niet.
Om dan terug te keren bij uw familie. Ja, een lege stoel in de familie. Hoe is dat in de jaren na de oorlog ingevuld, ingekleurd?
Mijn ouders bijvoorbeeld, en natuurlijk zeker vooral eerst mijn moeder, die hebben nooit actief oudejaar gevierd. Ons werd uitgelegd als kinderen van nou, zo en zo, opa is toen omgekomen en wij gaan dan niet uitbundig feest vieren. Maar goed, er kwam een hapje en een drankje, maar betrekkelijk eenvoudig. Ja.
Nu heel wat jaren later, dit jaar 2012, deze week is het 4 mei als dit uitgezonden wordt. Wat denken jullie op die dag aan?
Nou, ik denk er nog wel eens aan dat mijn oma heel lang geaarzeld heeft om zich te melden bij de Stichting 4045. En dat ze ook nooit heeft meegedaan aan de stille omgang. En op aandringen van mijn moeder heeft ze dat uiteindelijk toch nog wel eens gedaan. En ja, dat denk ik dan aan.
Ja. Laura, jij bent de volgende generatie. Hoe kijk jij er tegenaan op 4 mei?
Ik ben vooral de laatste jaren, omdat ik nu zelf kinderen heb, ook bezig met van welke betekenis heeft de Tweede Wereldoorlog en de herdenking nu. Die vraag komt ook ieder jaar weer aan de orde. Ik denk dat we allemaal gevormd zijn door onze persoonlijke geschiedenissen. En er zijn nog zoveel mensen in leven die direct een persoonlijke herinnering aan de Tweede Wereldoorlog hebben. En ook nog weer zoveel mensen die als tweede generatie in hun gedrag en in hoe ze denken voor een groot gedeelte bepaald worden door die herinneringen. Daar denk ik aan. Ik denk aan ook van alle oorlogen die er nu zijn, hoe ingrijpend dat is en hoeveel generaties later dat nog steeds doorwerkt. Ja. En hoe belangrijk het dus is om te blijven herdenken. Ook specifieke concrete herinneringen, omdat je weet waar alles vandaan komt.
De Silbertannenmoorden, een van de heftigste Silbertannenmoorden in Nederland, kunnen we toch wel zeggen. Maar in de stad is er geen herdenkingsteken voor deze actie.
Nee, geen speciaal gedenkingsteken, wat eigenlijk wel jammer is. Ik vind dat dat alsnog zou moeten. Van een aantal van deze mensen is er wel iets te vinden. Bijvoorbeeld van mijn opa is er een gedenkplaat in de bank. Die is er aan de muur ingemetseld geweest. Er is ook wel een foto van. En nu het gebouw is verkocht aan de theologische faculteit in Kampen, wordt het helemaal gerenoveerd van binnen, uitgehold zeg maar, en het krijgt helemaal nieuwe bestemmingen. En die plaat is uitgehakt en staat met een stuk muur erachter, staat die ergens beneden. En toen wij dat ontdekten, toen hebben we daar werk van gemaakt, met name Laura is er actief in geweest, om dat niet verloren te laten gaan. Dat zou gewoon op de puinhoop gekomen zijn. In overleg met de architect is er toen gekeken naar waar kunnen we dan die plaketten eventueel nog plaatsen. Nou, daar zou een kostenplaatje aan verbonden zijn. En Laura die is op zoek gegaan naar fondsen. We wisten nog niet precies hoeveel dat moest zijn, maar de SNS-bank, voortgekomen uit uiteindelijke nut en toen de Bondspaarbank en nu de SNS-bank, die hebben dan toch toegezegd om de kosten voor hun rekening te nemen. Eerlijk gezegd vind ik er ook een ereplicht. Ik vind dat dat moet. Maar goed, zo heel duur is het dan ook niet, denk ik. En hij komt te hangen in dat gebouw weer. En daar hoort hij ook, vind ik. Daarnaast herhaal ik dat het eigenlijk nog wel eens een monument zou moeten komen voor de gezamenlijke slachtoffers, voor die gebeurtenis.
Want hoe belangrijk is zo'n monument?
Een monument geeft uitdrukking aan gebeurtenissen en ideeën. Dus waarom niet?
Maar even concreet voor uzelf. Heeft u zelf behoefte aan zo'n monument?
Als stadsburger, ja. Ik vind dat die er hoort. En niet direct als familie of zo. Maar ook als stadsburger vind ik dat die er hoort.
Hoe dankbaar bent u de Kamper Universiteit?
Ja, ik ben heel erg dankbaar dat ze dit op zo'n welwillende manier hebben opgepakt en dat ze de bereidheid hebben om dat in te passen in hun bouwplannen. Echt heel prima van ze.